Ik weet niet welke gedachte u hebt bij het bij de woorden het gekrookte riet en de rokende plasbik. Misschien dat u bij het gekrookte riet denkt aan die beweging in de hervormde kerk destijds. Van predikanten die verontrust waren over de heersende gang van zaken. En in de ogen van hen ook de vervlakking van de prediking en de gereformeerde bond van de hervormde kerk. Misschien denkt u aan een gekrookt riet en dan letterlijk aan een riet wat je langs de slootkant vindt. En misschien denkt u bij die rokende plaswiek aan iets wat met vlas te maken heeft, maar weten we niet goed wat het is. Wel, in de Bijbelse tijd betekent een gekrookt riet inderdaad een rietstengel die wat groter was en dikker was dan wij gewend zijn in Nederland, die geknakt werd. Gekrookt betekent geknakt. En die rietstengels die werden gebruikt om te schrijven. Ze werden versneden tot een pen. Dus als je geen goede rietstengel had, als die geknakt was, dan kon je hem dus ook niet gebruiken als pen. En als het een heel grote rietstengel was, dan kon die gebruikt worden als fluit. Maar een geknakte rietstengel, die kon geen geluid voortbrengen. Een vlaswiek, dat was een olielampje, wat je aan kon treffen in de huizen van de gewone mensen in Israël. Meestal stond in dat huisje in het midden een paal, die dak ondersteunde. En aan die paal was dan een plankje bevestigd en op dat plankje stond dan een olielampje. En dat olielampje, daarin was een pit gedrenkt in de olie, oftewel een vlaswiek. Dat was een bundeltje ingedraaide vlas. Dat fungeerde als een lemmet of pit. Later werd dat in Nederland ook wel gebruikt in onze olie, petroleumstellen. En de ouderen onder ons die weten dat nog. Dat moeder kookt tot een petroleumstel en daar zat ook zo'n lapje katoen in. Dat was de lemmet of de pit. Beide beelden in die tijd stonden voor dat wat zwak is, wat gehandicapt is, wat beperkt is, wat hulpeloos is. En we vinden in onze geschiedenis, in de synagoge, in Capernaum, een man die dat als het ware lichamelijk laat zien. Hij heeft een verdorde hand, staat er. En het is niet zeker wat daarmee bedoeld wordt. Sommigen denken dat hij al zo geboren zou zijn, zijn hand niet kon gebruiken. Het is een apocryf evangelie dat zegt dat hij steenhouwer geweest is en dat hij zijn hand heeft verbrijzeld terwijl hij bezig was met zijn werk. In ieder geval, hij stond daar in het midden van de synagoge. Sommige verklarers denken dat de fariseeën hem speciaal daar binnen hadden geloodst en op een opvallende plaats, midden in de synagoge geplaatst, omdat ze wisten dat Jezus daar zou komen. En ze wisten dat de Heer Jezus vanuit zijn karakter het niet zou kunnen laten om die man op zijn minst toe te spreken en waarschijnlijk te genezen. Want hij deed niet anders, hè, zoals in vers 15 staat. Vele scharen volgden Jezus en hij genas hen allen. De fariseeën en de schriftgeleerden die hadden een discussie met de Heer Jezus. Althans, voor hen was het een discussie, voor de Heer Jezus niet. Over de Sabbat gehad. En daar ging het om het feit wat precies de grenzen waren wat wel of niet op de Sabbat mocht gedaan worden. Ze hadden dus allerlei regels gesteld die niet in de wet van Mozes stonden, die dan zouden moeten betekenen wanneer iets werk is en wanneer iets niet werk is. En ze vonden dat de discipelen van de Heer Jezus de dag daarvoor gewerkt hadden toen ze met Jezus door het gezaaide liepen en de aarde fijn wreven in hun hand en de korrels opaten omdat ze honger hadden. Dat vonden ze niet juist. Dat was werken op zondag, op de Sabbat. En daarover waren ze heel boos. Want die wettische wetsgeleerden die wilden graag dat iedereen naar hen luisterde, hun uitleg van de Bijbel was sacrosanct, was heilig. Mocht niemand aanmerkingen of kritiek op hebben. En de Heer Jezus doorbrak dat wettische denken. Want, zoals in vers 7 staat, ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Dat is een zinnetje, daar moet je eens even over nadenken. Als u over de Heere denkt, en jij, dan moet je denken aan dit zinnetje. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Dat is kenmerkend voor de Heere, barmhartig. Mozes, die hoorde al op de berg horen, genadig en barmhartig is de Heere, groot van weldadigheid. Dus als je een mens tegenkomt die de Heere volgt in zijn leven, en ik mag toch aannemen dat er heel wat mensen hier in de kerk zitten die dat serieus, ernstig ook doen, de Heere Jezus volgen. Wat is dan het eerste kenmerk van zo'n mens? Barmhartigheid. En niet opveranderen. Die fariseeën offerden veel op het altaar van hun orthodoxie en rechtzinnigheid. En ook in de kerk hebben we nog steeds te maken met mensen die veel offeren op het altaar van hun rechtzinnige opvattingen, orthodoxe levensstijl en standpunten. En de barmhartigheid vergeten. Dan is er iets compleet mis. Waarom is dat mis? Omdat zulke mensen geen gekrookte rieten en rokende brandwieken zijn. Wat zegt u dan mee? Omdat zulke mensen geen gekrookte rieten en rokende brandwieken zijn. Dus u wilt daarmee zeggen dat die tekst betekent te zeggen, dit is een plaatje van elk kind van God. Ja, het gaat zelfs nog verder, maar dat komt zo. Want u ziet in de synagoge tussen die mensenmenigte de Heer Jezus naar voren lopen. U ziet de Heer Jezus naar voren lopen. Die wil barmhartigheid. En die kijkt die man aan met die lamme hand. En dan wordt het doodstil in de synagoge. Want wat gaat er gebeuren? Als die man gaat genezen, dan zouden de fariseeën en de schriftgeleerden die tegen de muur aan stonden, aan de zijkant van de synagoge, die zouden zeker gaan protesteren. Want dat was op de Sabbat niet geoorloofd. Om te werken, om iemand de hand op te leggen, zodat hij genezen werd. Dat zagen ze als werken. Maar wat doet de Heer Jezus? Hij legt de handen niet op. Hij spreekt alleen. Hij zegt tegen die man, strek uw hand uit. Dus ze konden hem niet beschuldigen van werken. Strek uw hand uit. En die man die deed dat. Wat een geloof, hè? Dat is geloof. Als je zoveel jaren, misschien wel 25, 30 jaar met een verlamde hand hebt geleefd. En Jezus zegt, strek hem uit. En dan te geloven dat dat zou kunnen. Hij deed het. Hij geloofde. Hij vertrouwde op het woord van Christus. Dat is geloof immers, hè? Vertrouwen op het woord van Christus. Zo eenvoudig is dat. En die hand die werd gezond gelijk de anderen. Maar nu ontstond er toch een tumult. Want de fariseeën, staat er in vers 14, die liepen boos, woedend de synagoge uit. Zo staat er in het Lucas-evangelie dat ze woedend waren. En ze hielden er samen raad tegen Jezus hoe ze hem doden mochten. Wat een woede, waarom toch? Mensen die wettisch zijn, die hebben veel moeite met barmhartigheid. Moet je maar eens opletten. Ik wil niet schoppen naar mensen hoor, maar vaak is het zo, hoe verder naar rechts in de kerk, hoe weiniger, hoe minder mildheid. Hoe minder barmhartigheid. Klopt dat? Moet u voor uzelf maar uitmaken. Misschien heb ik ongelijk. Dat is een indruk die ik heb. Mensen die wettisch zijn, die kunnen niet tegen barmhartigheid, want dat klaagt hen aan als ze iemand zien die barmhartig is. Omdat ze dat zelf niet zijn. En ze laten zich niet door de Heilige Geest ontdekken aan deze grote zonde van de onbarmhartigheid. Want dat is de rode draad die door heel de Bijbel heen loopt. Ik wil barmhartigheid en geen offerande. Overal waar de barmhartigheid ter sprake komt, wordt er iets zo karakteristieks van Gods karakter gezegd, dat we er niet omheen kunnen en ook niet omheen mogen. Wat is de reactie van de Heer Jezus dan op die houding van de Farizeeën? We lezen in vers 15. Jezus wetend dat zijn wilde doden, vertrok van daar en vele schare volgden hem. En hij genas hen allen en hij gebood hen scherpelijk dat ze niet zouden openbaar maken. Waarom gebood hij hen dat? Omdat de Heer Jezus op geen enkele manier in het middelpunt wilde staan, zoals de Farizeeën en de schriftgeleerden. U weet, ze gingen op de hoeken van de straten staan en met de handen omhoog geheven stonden ze te bidden en ondertussen te kijken of iedereen het wel zag, hoe vroom ze waren. Zo was de Heer Jezus niet. Hij ging stil zijn gang. Hij wilde dat het alle aandacht viel, gericht werd op de woorden die hij sprak. Want zijn uiterlijk was niet bijzonder. Jesaja beschrijft hem dat we niets in hem zagen waardoor we hem zouden geëerd hebben om zijn schoonheid of andere mooie eigenschappen die hij tentoon zou spreiden. Hij was een man van smarten. En alzo verwrongen was zijn aangezicht van het lijden, dat we hem niet aangezien en begeerd zouden hebben. Dat moet je realiseren, dat als we toen de Heer Jezus ontmoet hadden, dat je hem misschien niet direct herkend had. Hij was sowieso onopvallend qua kleding, qua manier van doen. Hij liep in datzelfde grijsbruine overkleed waar alle boeren en arbeiders en vissers in liepen in Israël. Hij had alleen iets in zijn ogen en heel zijn houding, dat straalde barmhartigheid uit. Het straalde van hem af. Heel soms kom je ook iemand tegen die er ook wat van mag hebben. Of zitten er hier veel van die mensen? Ze kunnen zoveel betekenen, vooral voor de mensen met een beperking. Als mensen beperking hebben, dan hebben ze behoefte aan vriendschap. Dat is een eigenschap van mensen met een beperking. Je mag tegenwoordig niet meer gehandicapt zeggen, maar wel gehandicapte mens. Een eigenschap van hen is dat ze, als ze eenmaal iemand hebben die barmhartig is, die zich over hen heen buigt, dat ze die vriendschap ook een leven lang willen voortzetten. En over hen zich heen buigen, hè? Dus als de beperkte mens in een rolstoel zit en voortgeduwd wordt door iemand anders, dan niet met degene praten die achter de rolstoel loopt, zoals zo vaak gebeurt, maar met de mens in de rolstoel. Zich overbuigen, barmhartig overbuigen naar die mens met een beperking. Zonder dat je zielig gaat doen of hem of haar als een zielig mens behandelt. Als er iets is wat een mens met een beperking niet wil, is het dat wel. De Heer Jezus had een bijzondere aantrekkingskracht naar dit soort mensen. Lammen, de blinden, de kreupelen, de dovenen, de psychisch zieken. Je komt het keer op keer in de evangelie tegen. En doordat hij zich zo op die mensen concentreerde, op die gekrookte, geknakte rieten, op die rokende vlaswieken, had hij ook geen behoefte om de revolutionaire leider te zijn. Verder van dat. Want dat paste niet bij mensen die zo beperkt waren. Dat zie je ook in de wereld, hè. Autoritaire leiders hebben niets met mensen met een beperking. Het slechtste voorbeeld is Hitler, die vond dat mensen met een beperking moesten gedood worden. Want ze waren economisch niet rendabel. En ze waren untermenschen. Hoe meer liefde er in iemand is en barmhartigheid, hoe meer oog voor de mens met een beperking. De gekrookte rieten en de rokende plaswikken. De Heer Jezus had geen behoefte om op de straten te schreeuwen. Vers 18, zie mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft, zegt God. Ik heb zo'n welbehagen in Jezus, mijn geliefde zoon. Want hij laat zien wie ik ben, warmhartig en genadig. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel aan de heidenen verkondigen. Het oordeel over heidenen die onbarmhartig zijn geweest. En ook Joden die onbarmhartig zijn geweest. En kerkmensen die onbarmhartig zijn geweest. Hij zal niet twisten nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Hij predikt geen revolutie. Hij staat niet te schreeuwen zoals sommige dominees doen. Hij staat niet met een microfoon op een podium, begeleid door moderne muziek, om de mensen te manipuleren, een gevoelsleven vooral te raken, en ze zo tot een bepaalde extase te brengen. Wat gebeurt er trouwens, hè? Kunt u zich voorstellen, als van de Heer Jezus gezegd wordt dat hij zijn stem nooit verhief. Hij zal nog twisten, nog roepen en zal zijn stem op de straten niet laten horen. Past zo iemand in Biddinghuizen of op de EO Jongerendag? Zou de Heer Jezus zich daar thuis voelen? Ik stel het als vraag, hoor. In alle eerlijkheid. Van de week toen ik hiermee bezig was, ben ik ontzettend geschrokken van wat John Lennon destijds zei. John Lennon was een van de Beatles die in de 60e jaren die popmuziek heeft geïntroduceerd in onze westerse samenleving. En sindsdien zijn we vergeven van deze muziek. Vergeef met woord. Er was één evangelische predikant in Rotterdam die de moed had om te zeggen: de Beatles zijn de zendelingen van de Oosterse godsdienst die de maatschappij in ons land gaat vergiftigen. John Lennon heeft destijds gezegd: het christendom gaat verdwijnen. Oh, Jezus was oké, alleen wij zijn veel beroemder dan hij. Voor een groot deel is dat gebeurd, hè? Vrijwel iedereen in de wereld kent het woord Beatle. Maar Jezus? Jezus heeft zijn stem niet verheven, straten. De Heer Jezus ging in rust zijn gang. Spurgeon zegt er iets moois van. Wie was Jezus toen? Wel, zegt Spurgeon, hij was één en al liefde. Hij sprak met zachte stem, die harde harten deed smelten, die gebrokenen van geest nieuwe kracht gaf. Dat is mijn Jezus. En de uwe? Bevindelijk gezien komt de Heer Jezus ook meestal in het suizen van een zachte stilte, nietwaar? Als de woorden des levens in ons hart gegraveerd worden. Hij heeft wat met het verbrokene, met het geschondene. We lezen dat heel bijzonder in 1 Korinther 7, vers 1 en vers 27 en 28. Daar zal later Paulus door de Geest geleid het uitleggen. Het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke beschamen zou. We zoeken dat niet zo direct achter deze tekst, maar het gaat hier ook over mensen met een beperking. Het dwaze van de wereld, het woordje dwaze wat hier staat, dat betekent wat door de wereld voor dom en onwetend gehouden wordt. Dom en onwetend. De mensen die dom en onwetend in de ogen van de wereld zijn, daar heeft Jezus een bijzonder oog voor en een hart voor. En het is nog niet zo lang geleden dat ook in ons land mensen met een beperking als dom werden gezien. Onwetend werden gezien. Het was in Israël in ieder geval het geval. De fariseeën en de schriften hadden de opvatting dat iemand die een beperking had, onder het oordeel van God leefde. Vandaar ook als een blind geborene bij de Heer Jezus gebracht wordt. De fariseeën vragen, heeft deze gezondigd of zijn ouders? Eén van tweeën moet. Die man leeft zonder een oordeel, door zijn eigen zonde of de zonde van zijn ouders. Maar Jezus die neemt dat niet over. Die zegt, dit is geschied opdat de werken Gods openbaar worden. Zo zie ik dat ook bij mijn gehandicapte medemens. Medemens met een beperking. Dit is geschied opdat de werken Gods openbaar worden. Mijn kleine neefje, al jaren bij de Heere in de hemel, ernstig, lichamelijk beperkt en psychisch, geestelijk beperkt. Die ging met zijn moeder altijd mee boodschappen doen. En dan stond hij voor de kassa aan en zei hij tegen de kassajuffrouw: hou jij ook van de Heere Jezus? En als die kassa dame, meisje, niks zei, zei hij nog een keer. En nog een keer. Net zo lang tot ze antwoorden. Dus één voorbeeldje van hoe in dat jongetje de Heere verheerlijkt werd. Nee, zijn ouders hadden niet gezondigd en zijn grootouders ook niet. Hij zelf ook niet. In die zin dat hij daardoor een oordeel over zich heen gehad heeft. Het dwaze van deze wereld, dat zijn ook de mensen met een beperking. Want ze zijn, worden voor dom en onwetend gehouden vaak. En het zwakke van deze wereld, zegt Paulus, heeft God uitverkoren. Het woord zwakke betekent het ziekelijke en het gebrekkige. Mensen met een gebrek. ziekelijk, gebrekkig en niet meetellend. Ze tellen niet mee. Gelukkig is in ons land de omslag gekomen een aantal decennia terug, dat er meer ogen zijn komen voor de beperking die mensen kunnen hebben en de mens met een beperking. Maar in veel landen van de wereld is dat niet het geval. En ook in landen waar je het niet zou verwachten. Ze worden gezien als niet meetellend. Hoe bewogen is Jezus nu juist met deze mensen? Ze tellen bij hem volop mee. Hij wordt er als het ware door aangetrokken. Zo kunnen we in deze tekst een letterlijke betekenis lezen. Geknakt, beperkt geraakt in dit leven. En rokende vlaswiek, het vlammetje dat dooft bijna uit. Hoe kunnen mensen ook niet dat laatste ervaren als waar leef ik nog voor? Wat hebben mensen aan mij? En dan voelen ze een levensvlammetje als bijna uitgedoofd. Laat zo goed bedenken dat de beperking die mensen hebben ook in de Bijbel voorkomt en dat soms grote in Gods koninkrijk een beperking hadden. U weet dat Mozes waarschijnlijk stotterde, had een spraakbeperking. En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Mefiboset, die aan zijn koningstafel at, was kreupel aan zijn beide benen. Het ziekelijke, het zwakke, waar God een bijzondere belangstelling voor heeft. De Canaanese vrouw met een psychisch zwaar zieke dochter werd door het meedogen, de barmhartigheid van Jezus, geholpen. De maanzieke knaap, hij had epilepsie, werd door de Heer Jezus met liefde aangekeken en met bewogenheid genezen. U kunt zelf die voorbeelden met vele aanvullen in de Bijbel. Ze zijn er veel. Waarin blijkt dat God in Christus Jezus veel belangstelling voor ze heeft. Er is ook een geestelijke betekenis in deze tekst. En die hebben we meestal voor ogen als we denken over het grote riet en de rokende vlaswiek. Hoe is een mens een gekrookt riet? En moet ieder mens, ieder kerkmens dat worden? Nou, in de eerste plaats, hoe worden wij een gekrookt riet? Dan kunnen we denken aan fysieke omstandigheden in het leven, de beperking, daar hebben we het net over gehad. Maar het gaat nu om het geestelijk leven. Wel, als we in ontmoeting met Christus ontdekken hoe groot onze zonde is, dan knakt de wet ons. Dan knakt de wet die Christus hanteert en zijn we verbroken mensen. Dat wil zeggen, ons ego begint te verbrijzelen. En dan begint die heerlijke vrijheid van de kinderen van God. Omdat we in Jesaja 53 vers 5 lezen. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is Jezus verbrijzeld. Ten diepste was Jezus het gekrookte riet van onze tekst. En toen hij aan het kruis in zo'n zwaar lijden verlaten werd door de Vader, was hij die rokende vlaswijk of lemmet. Als Jezus de vervulling van deze tekst is, dan is het dus niet erg als God, de Heilige Geest in ons leven, ons gaat knakken. En ons ego begint te verbrijzelen. En al onze vermeende kwaliteiten, eigenschappen, waar we eigenlijk toch wel trots op zijn, verandert in een rokende vlaswijk. Want dat geeft ons dat we de vrijheid mogen binnengaan. Dat we op hem beginnen te lijken. Die nooit zichzelf zocht. Die barmhartig en genadig was en is. Mensen denken vaak dat als een dominee begint op een verbrokenheid door de wet, dat zware praat, zware dominees. Niets is minder waar. Niets is minder waar. Verbrokenheid van hart en verslagenheid van geest is een kostbaar werk van de Heilige Geest, waardoor we voor het eerst in ons leven verliefd raken op Jezus, die om ons het wil dat ook is geweest. En zo waarlijk medelijden kan hebben met onze gevoelens en onze onmogelijkheden. Het geeft ons Jezus te lieven en te loven, omdat hij de schuld van onze zonden heeft betaald. En ons in de vrijheid wil zetten. De wet knakt. Christus hanteert de wet. Als hij gepredikt wordt, hanteert hij de wet. Zoals dat ook gebeurde in de synagoge. De wet sprak tot de fariseeën en de schriftgeleerden: onbarmhartigen, ongenadigen. Alleen ze lieten zich niet verbreken. Ze volharden. Het is heel opmerkelijk dat in het Marcus-evangelie nog een zin wordt toegevoegd aan de genezing van de man met de dorre hand. We lezen in het Marcus-evangelie. En Jezus met toorn rondom gezien hebbend, zeide tegen deze man: strek uw hand uit. En Jezus met toorn rondom gezien hebben, vanwege de verharding van hun hart, meteen bedroefd zijnde vanwege die verharding van hun hart. Hij keek met toorn rond en dan staat erbij in Marcus 3 vers 5, meteen bedroefd zijnde. Kijk, dat is de Heer Jezus ten voeten uit. Als u zich tot op de dag van vandaag, en jij je tot op de dag van vandaag, verzet tegen deze liefde van Christus, en niet zo wil hebben met barmhartigheid, dan vertoont zich de Heer daarover. Maar hij kijkt diep in je ziel en zegt meteen: ik ben bedroefd. Omdat je zo bent. En je weigert om tot mij te komen. Liefde blijft ook in de toorn. Toorn is immers gekrenkte liefde. Het Oude Testament lezen we al. In zijn toorn gedenkt God aan zijn ontfermen. U zegt, wat is het dat ik verwacht, dominee? Wat is het nog dat ik verwacht in mijn leven? Ik ben nooit geen echte gelovige. Ik ben nooit geen echte gelovige geweest. En ik vrees dat ik het nooit zal worden. Er staat een zinnetje achteraan, hè. Wat is het dat ik nog verwacht? Mijn hoop is op u alleen. Zeg dat er eens bij. Als je in je ongeloof dreigt te stikken, zeg dan, mijn hoop, Heer, is op u alleen. De melaatse in Israël, die door iedereen met afschuw werd bekeken, was het toonbeeld voor de wensen van iemand onder het oordeel. Maar Jezus legde de handen op en genas hen. De tollenaar werd gezien als een verrader van het volk Israël en geminacht. En Jezus sprak er een aan en maakte hem tot zijn apostel. Die dit evangelie heeft geschreven. Die moordenaar aan het kruis. Mensen durfden amper naar hem te kijken. Die woesteling. Met bloed aan zijn handen. Maar goed dat hij gestraft was. Jezus sprak hem aan. En hij luisterde naar Jezus' stem. En een paar uur later was hij met Jezus in het paradijs. Denk nu niet dat u gebrek aan geloof, of als u dat mag hebben ontvangen en u bent opnieuw in zonde gevallen, verachterd in de genade, denk niet dat dat betekent dat hij u wegwerpt. De gekrookte rieten werden destijds in Israël weggeworpen, want ze waren nergens meer nuttig. Maar hij werpt nooit uit. Hij werpt nooit iemand weg. Tenzij iemand zich weigert door hem gekoesterd te worden. Dan worden we met een eeuwige wegwerping weggeworpen in het oordeel. Want zo staat het ook aan het eind van het hoofdstuk. Dat het oordeel zal uitgebracht worden. Hij zal het gekrookte riet niet verbreken en de rokende lemmet niet uitblussen. Totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. Het oordeel op de dag des oordeels, wat hier ongetwijfeld bedoeld is, over mensen die geen barmhartigheid hebben betracht. Denk aan wat in Matthäus' evangelie staat over de mensen die geen barmhartigheid hebben betracht. En in het oordeel zullen horen, gaat weg van mij, ik heb u nooit gekend. Wanneer hebben wij u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? U kent die teksten wel, hè? Voor zoveel ge dat aan de minste van mijn broeders niet gedaan hebt, hebt het mij niet gedaan. En daarmee illustreert de Heer Jezus hoe belangrijk het is, die barmhartigheid. En als u een maaltijd houdt, Lucas 14, nodig dan de lammen, de blinden, de kreupelen, de doven, de mensen met een beperking. Want ze hebben niet de gelegenheid om u terug te nodigen en uw vergelding te doen. En het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Zalig de mensen die zo in de Heere sterven, want hun loon volgt nog. Hij zal het oordeel uitbrengen tot overwinning, betekent ook dat de dag komt dat de kreupele zal springen als een hert. En niemand meer zal zeggen, ik heb een beperking. Ieder die in Christus gelooft en opstaat uit de doden, zal nooit meer een gehandicapt mens genoemd worden of kunnen worden. Zo zegt Jesaja het, als dan zal de kreupele springen als een hert. En de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten. En beken in de wildernis. Amen.